toch nou niet voor en nimmer meer nu.
Goedemorgen en hartelijk welkom in die eredienst. Daar is in elk geval één persoon al wat bijna enthousiastisch is. Hartelijk welkom dus, hearty welcome to you all in this worship service. May it be for the upbuilding of our faith and to the glory of God. There are a couple of announcements. The first collection is for the conference to be held in Cape Town in October this year. That's a conference for churches in Africa, and the second one is for needy students for the ministry. Dus de eerste collecte is voor de ICRC-conferentie in Kaapstad, de regionale conferentie voor Afrika, en die tweede voor hulpbehoevende studenten. Dan is daar een... dit komt daarna. De kerkraad met diakens vergadert dinsdagavond 19:30 bij de kerk. En dan heeft ons die lezing van broeder Ben Bron over die rijkdom van Genesis, wat volgende week zaterdag 25 mei vanaf 9 uur bij die kerk gehouden zal worden, als die Heer wil. Die lezing zal in Engels aangebied worden, zo nooi gerust jouw Engelse vrienden. En voor gemak wordt die lezing ook op ons YouTube-kanaal uitgezaaid. Is daar een bericht van die Westbankgemeente. Baie dankie dat u voor ons en ons broer Jacco gebid hebt met die overweging van die beroep. Dus met dankbare harten dat ons u inlicht dat broer Jacco die beroep aanvaard heeft. Dank die Heere samen met ons voor die groot mijlpaal in die leven van die Westbankgemeente. En dus inderdaad een groot mijlpaal, want het is hulle eerste predikant nadat hulle geïnstitueerd het. Als ik mooi onthou was dit in 2019, dus hulle is al zo een paar 5 jaar zonder de predikant. Laat ons aandacht op die Heere richt en laat ons harte verheffen en laat ons samen gaan staan. De eerste deel van de eredienst is altijd ons votum, dus een Latijnse woord, maar dit betekent dat ons onze afhankelijkheid van God uitspreken. En ons doen dit vandaag die op Psalm 121 vers 1 te zingen. So we sing Psalm 121 as our confession of dependence on our Lord.
Geef mij oor erg wat zin en staat die Ere om tot mijn verlossing kom. Mijn help is van de Heer alleen. Hij hoort mij not bewoord, is eindeloos en vermoeien.
En voor allemaal wat God vrees en wat van hem afhankelijk wil is, gee hij zij zien genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou saam zingen, Psalm 119, vers 19. Uw woord is die skat. Gaan ons dan zingen. Uw woord is mijn skat op aarde, wat u aan mij toebetrouwt. En dit het God aan ons toebetrouw voor ons lang pelgrimspad op aarde. Psalm 119, vers 19. Laat ons saam bid en 'n seën vra oor ons erediens. Let us ask God's blessing on our worship service. Vader in die hemel, ons dank u vir hierdie dag. Een dag waarop ons werk kan los, ons kan tot rus kom, en ons kan saam ons gesigte en ons harte op u rig. Ons dank u dat u dit vastgelegd het in uw wet, dat u dit ons beveel, want ons zou, als u dit niet zou gedoen het, zou ons zoveel redes het om aan te gaan met ons werk. Er is altijd nog dingen om te doen, ons is bezig. En daarom is ons dankbaar, Heere, dat u ons zo goed kent, dat u weet dat ons die rust nodig heeft. En dat u daar die rust, die patroon van die rust, zelfs in die schepping geleerd. 6 dagen werk en 1 dag rust. En ons dank u dat u tijdens die dag van rust ons aandacht op u vestigt. Want dan kan ons rechtig tot rust komen en bedenk wat rechtig tel. Wie tel in ons levens? En Heer, ons erken u als die bron van ons leven. Die bron van alle goed. En u is die genadige rechter, wat zelfs uw eigen zoon gestuurd heeft om zondaars te redden. Ons dank u voor uw oneindige genade. Ons dank u voor uw geduld met zondaars. We thank you, Lord, that you are so patient with sinners. And that you call us to yourself, so that we may be redeemed, that we may be set free from our sins by the body and blood of our Lord Jesus Christ. En daarom bid ons, Heere, dat u ons zal helpen om ons aandacht op u te vestigen. Al is dit vandaag een afdag, dan kan het nog steeds moeilijk voor ons wees om ons aandacht rechtig op u te vestigen. Help ons daarbij. Als daar moeilijke dingen plaatsvinden in ons levens, Heere, help ons om rust te vinden bij u en om op te kijken naar die hemel waar Jezus Christus aan uw rechterhand zit. Ons dank u dat ons hier die week die hemelvaart van Christus kon gedenken en dat hij nou in heerlijkheid aan uw rechterhand zit. En hij is ons Heer, die hoofd van die kerk. Ons is zo nauw aan hem verbonden. Heer, ons dank u daarvoor. En ons dank u dat dit voor ons vertrouwen en vrijmoedigheid geeft, om altijd maar weer naar uw troon van genade toe te gaan. Help ons dan vandaag om u te vereer. Wil u met uw geest in ons midden aanwezig wees. We pray, Lord, that you help us to concentrate our thoughts on you and to find our rest in you. We pray that you do that by your Holy Spirit. Bless the preaching of your word, so that it may enter into our hearts and dwell there and bear fruit. Ons bid het alles in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Vandaag gaan ons luisteren naar een gedeelte wat spreek oor die plek van christenen in die wereld tussen hemelvaart en wederkomst. Ons lees Filippense 3 vers 1 tot 21. So we're going to read from the book of Philippians. We find it after Ephesians and Corinthians and so on. It's actually Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians. And Philippians chapter 3, verse 1 to 21. Oh, that's the entire chapter. And we read that to learn more about our position as Christians in the world between the time that Jesus went to heaven and the moment that he will come back. Hoofdstuk 3, die eerste gedeelte, wijst Paulus wat zijn ontdekking is over Christus, hoe onmisbaar Jezus voor hem is. Dat hij die enigste redder is wat die gerechtigheid voor hem en voor ons geeft. Verder, mijn broers, verblij jullie in de Heere. Dit is voor mij niet lastig om diezelfde dingen aan jullie te schrijven, niet? En het geeft jullie zekerheid. Let op die honden, let op die slechte arbeiders, let op die versnijding. Hij praat nou van die Joodse mensen wat die christenen terug wil brengen naar die wet van Mozes. Want ons is die besnijdenis, ons wat God in die geest dien en in Christus Jezus roem en niet op die vlees vertrouwen. Nie. Alhoewel ik reden het om ook te vertrouwen op die vlees, als iemand anders meent dat hij op die vlees kan vertrouwen, ik nog meer. Ik is besnij op die achtste dag uit die geslacht van Israël, uit die stam van Benjamin, een Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van die gemeente, wat die gerechtigheid in die wet betreft onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dit had ik om Christus wil schade geacht. Waar nou in vers 8... Ja, waarlijk, ik acht ook alles schade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Terwille van wie ik alles prijsgegeerd en als drek beschouw, om Christus als winst te verkrijgen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn gerechtigheid, wat uit die wet is, niet, maar met die wat door die geloof in Christus is. Die gerechtigheid wat uit God is, door die geloof. Zodat ik hem kan kennen, vers 10. En die kracht van zijn opstanding en die gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word. Of ik misschien die opstanding uit die deuren kan bereiken. Niet dat ik dit al verkrijg het of al volmaak is niet, maar ik jaag daarna of ik dit ook kan grijpen. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrijp is. Vers 13. Broeders, ik reken niet dat ik dit zelf gegrijp het niet, maar één ding. Ik vergeer die dingen wat achter is en strek mij uit naar wat voor is en jaag naar die doel. Om die prijs te verkrijgen van die hoge roeping van God in Christus Jezus. Laat ons allemaal dan wat volmaak is, zo gezind wees. En als jullie anders gezind is, zal God dit ook aan jullie openbaar. 16. Maar wat ons reeds bereiken, laat ons volgens diezelfde reel wandelen. Laat ons eens gezind wees. 17. Wees ook mijn navolgers, broeders, en let op die wat zo wandel, zoals jullie ons tot voorbeeld dit. Want baie, van wie ik jullie dit dikwijls gezegd heb en nou ook onder tranen zei, baie wandel als vijanden van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik en hulle eer is in hulle schande. Hulle bedenk aardse dingen. Want ons burgerschap is in die hemelen, van waar ons ook als verlosser verwacht die Heere Jezus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante zal veranderen, om gelijkvormig te worden aan zijn verheerlijkte lichaam, volgens die werking waardoor hij ook alles aan hemzelf kan onderwerpen. En dan lees ons ook een gedeelte, Colossense 3, the next book in the Bible, Vers 1 to 7, Colossians 3. Het is net mooi om te zien hoe hij eindelijk diezelfde dingen zegt in een ander brief. En dan met de verwijzing naar die hemelvaart van Christus. Dat hij aan die rechterhand van God zit. Als jullie dan samen met Christus opgewekt is, zoek die dingen daarboven waar Christus is en aan die rechterhand van God zit. Bedenk die dingen wat daarboven is, niet wat op die aarde is niet. Want jullie het gesterven en jullie leven is samen met Christus verborgen in God. Vers 4. Wanneer Christus wat ons leven is geopenbaar wordt, dan zal jullie ook samen met hem in heerlijkheid geopenbaar worden. Vers 5. Maak dood dan jullie leden wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstocht, slechte begeertes en gierigheid, wat afgodendienst is, waardoor die toorn van God door die kinders van die ongehoorzaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het, toe julle daarin geleef het. Dit is die woord van God. Laat ons nou saam sing, Psalm 5, vers 5, 6, 7, 10 en 11. En dit is ook een psalm wat spreek oor hoe ons op aarde leef, te midden van goddeloze mensen. En in die psalm sing ons dan daarvan dat God ons blijdskap gee en ons beskerm. So Psalm 5, vers 5, 6, 7, 10 en 11, about our life on earth as believers, between in the middle of unbelievers, and that God gives us joy and that he protects us. So die preek is oor Filippense 3 vers 17 tot 21. Ek sal dit nou ook in Engels lees. The text for the sermon is Philippians 3, verse 17 to 21. Brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. For many, of whom I've often told you, and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their God is their belly, and their glory, and they glory in their shame, with minds set on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like his glorious body, by the power that enables him even to subject all things to himself. En na die preek zing ons Psalm 16, vers 2 tot 5. In die wereld moet ons voortdurend die keus maken. Gaan ons God dien of volg ons afgoede? En Psalm 16 zegt, God is mijn erfdeel. Hij geeft mij vreugde. So we sing Psalm 16, verse 2 till 5, after the sermon about the choice we have to make between idols and the living God. And then we sing that God is our inheritance and our joy, and he gives us joy. Gemeente van ons Heer, Jezus Christus, broers en zusters. Het is verkiezings hierdie maand. Baie mensen is gespannen, denk ik. Zal die regeringspartij eindelijk hulle meerderheid verloor en aan die kant geskuif word, zodat die land nog betijds gered kan worden van die afgrond waar naartoe dit op pad is? Dit is als je die verkiezingsplakaten moet gloeien. Dat is waar we dit gaan. Dit maakt baie mensen gespannen, denk ik. Wat moet christenen maken? Voor wat de partij moet ons stemmen? Een christelijke partij? Of een partij waarvan je denkt dat dit genoeg stemmen zal krijgen om een verschil te kan maken? Nou, in die kerk geef ons niet stemadviezen niet. Ik wil wel vanuit Filippenzen 3 voor jullie verkondigen hoe christenen in vandaagse wereld moet leven op grond van die geloof in Christus. Dit is vandaag die zondag tussen Hemelvaart en die Pinksterfeest. En eindelijk is vanaf nou elke dag die leven tussen Hemelvaart en die wederkomst. Jezus heeft die hoogste heerlijkheid en alle macht ontvangen aan die rechterhand van God, die Vader. Wat de gevolgen heeft dit voor ons leven hier op aarde? Nou, die thema voor die preek is dan, jouw bestemming bepaal elke stap van jouw reis. Jouw bestemming bepaal elke stap van jouw reis. De eerste is, volg Paulus' voorbeeld. Daarmee beginnen we in vers 17. Dan die tweede gedeelte, leef als een burger van die hemelse koninkrijk. En die derde, verwacht jouw redder uit die hemel. So your destination determines every step of your journey. Follow Paul's example, live as a citizen of the kingdom of heaven, and expect your savior from heaven. Dus nou die eerste gedeelte, volg Paulus' voorbeeld. En dit gaat nou over zijn exclusieve focus op Jezus Christus. Volg mijn voorbeeld, zegt Paulus. En die reden wat hij geeft, misschien is ons dit al te veel gelezen, maar eigenlijk is het baie schokkende woorden. Hij zegt, want baie wandel als vijanden van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf. Hulle God is die buik. En hulle eer is een hulle schande. Hulle bedenkt aardse dingen. Nou, dat is nogal rove woorden, eigenlijk. Daar moet dus een goede reden voor Paulus wees om met hierdie woorden een waarschuwing te geven. En hij noemde ook dan dat hij dit dikwijls gezegd en nou ook onder tranen zit. Dit weegt dus zwaar voor hem. Dit leert zwaar op zijn hart. En daaruit kan ons die gevolgtrekking maken dat het niet hier gaat over mensen buiten die kerk, niet, maar binnen die kerk. Dus mensen wat als gelovigers bekend staan, maar vijanden van die kruis van Christus is. Nou, als iemand zoals Paulus dit waagt om te zeggen, volg mijn voorbeeld, dan moet gelovigen mooi luisteren. Wat bedoelt hij? Ons leest dit in die eerste gedeelte van hoofdstuk 3, vers 8. Ik acht ook alles schade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jezus, mijn Heere, ter wille van wie ik alles prijsgegeerd en als drek beschouw, om Christus als winst te verkrijgen. Dit is waarom dit gaat in zijn leven. Om Jezus te kennen is alles. En die kennis is uitnemend, dit is die hoogste, die mooiste dingen in die leven. En dit heeft Paulus' leven radicaal veranderd. Denk al die kinders kennen die verhaal van Paulus, wat op pad was naar Damascus om mensen in die tronk te gooien en door te maken uiteindelijk. En toen, skielijk is daar een fel licht. Hij wordt blind. Hij wordt een stem. De stem van Jezus. En dan is hij een aantal dagen blind en als hij dan weer mag zien, dan is hij oorrechtig opgegaan. Nou ken hij voor Jezus Christus. En van die dag af, het zijn leven totaal veranderd. Hij heeft ontdekt dat Jezus hier is, dat hij niet meer net mens was, niet meer net een rabbi, niet, maar dat hij die Messias is wat God gestuurd heeft. Dat hij genoeg is en dat net Jezus die enigste pad naar God toe is. Net zijn gerechtigheid kan ons redden. En je ontvangt dit uit geloof, niet door werken, niet door gehoorzaamheid aan die wet. En Paulus praat uit ondervinding. Hij heeft zijn leven lang proberen om door God aanvaard te worden, op grond van zijn afstamming en zijn goede daden. Je leest die hele lijstje daar in Filippenzen 3, alles wat hij is perfect, volgens die regels van de Joden. Hij heeft zijn leven lang zo geleefd. Zijn gehoorzaamheid aan die wet. Top notch. En toen Jezus op die pad naar Damascus om blind gemaakt het, en vervolgens hij oor geopend het, het hij eindelijk begint raak zien hoe verkeerd hij was. Dat hij zijn redding in de verkeerde richting gezocht had. Maar hij het Christus leer ken. En nou heeft hij een lasersharp focus op Jezus gekregen. Waarom is net Jezus, net zijn verdiensten, Jezus' volmaakte gehoorzaamheid aan die wet, die pad naar redding. Everything else is rubbish, zou hij gezegd hebben. Nou, en omdat Paulus Jezus als die enigste redder leer kennen, heeft hij dit zijn doel gemaakt om zoals Jezus te worden. En dit is hoe hij voor ons allemaal een voorbeeld is. Hij zei in vers 10 en 11, zodat ik hem kan kennen en die kracht van zijn opstanding en die gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word. Of ik misschien die opstanding uit die doden mag bereiken. Dus om die opstanding te ontvangen, is het nodig om te sterven. Om aan Jezus' dood gelijkvormig te worden. Hij kwam om dus niet om voor Christus te lijden. En door mensen verwerpt wordt. Daar is bitter min mensen wat bereid is om te lijden. Je doet dit eindelijk net als die persoon of die zaak waarvoor je jouw leven opoffert en die pijn ondergaan, meer waard is als jouw leven. En dit is dus die voorbeeld van Paulus. Hij heeft Jezus leren kennen. Jezus is nou zo kostbaar, zo uitnemend, dat hij alles, letterlijk alles, zijn vrijheid, zijn leven ingesluit, alles opoffer om aan Jezus vast te houden en om niet te verloren. Want Paulus zit in die tronk als hij dit schrijft. Nou, en dan die reden. Volg mijn voorbeeld, zegt Paulus, want baie wandel als vijanden van die kruis van Christus. Nou, Paulus heeft gewaarschuwd tegen Joden wat invloed op die kerk gekregen heeft en die wetten van Mozes weer teruggebrengd. Die leer van de kerk was, mos, Christus heeft die wet vervul. Net door zijn gerechtigheid word je gered. En nou zei de Joden, ja, nee, om in Jezus te geloven, dat is goed, prachtig. Maar je moet ook die wet van Mozes gehoorzamen. Je moet besnijd worden en je moet al die wetten houden. Want anders kan jij toch niet gered worden. En zo het hulle de Joden van buitenaf christenen beïnvloed, zelfs voorgangers in de kerk, om die redding door genade alleen te ontkennen. Hulle het natuurlijk niet dadelijk gezegd, jij ons gelukkig niet meer. Nee, hulle het afgewaterd door dingen toe te voegen. Dit is nou niet meer Jezus alleen nie, maar dit is Jezus plus. Jezus plus die wet. En daarom is hulle vijanden van die kruis van Christus. Die kruis wijst namelijk dat ons bankrot is als ons op ons gehoorzaamheid aan die wet vertrouwen. Jezus' leiding aan die kruis was niet nodig geweest als ons daden goed genoeg was geweest. Nou, je zou kunnen denken, oké, daar is toch wel iets goeds in om die wet van Mozes te eerbiedigen en te houden, want God had het toch in die Oude Testament beveel. En die wetten is toch heilig en rechtvaardig en goed. Het kan toch niet verkeerd wees om jou ook daaraan te houden, niet? Maar toch is dit het dodelijke gevaar. Daar die christenen keer terug naar die rails. En als je rails moet volgen om bij God uit te komen, dan doe je nooit genoeg niet. Je hebt meer rails nodig. En de rails gaan dan dikwijls over beperkings wat jij oplegt aan jouw lichaam, aan jouw begeertes enzovoort. En op die einde van die dag gaat het niks meer met God uit te waaien. Dit brengt geen eer aan God niet. Hulle is bezig om nauwkeurig die rails te houden. Zodat hulle focus nog net op hulle leven hier op aarde is. En op hulle lichamen. En Paulus zei dan in vers 18 en 19, hulle einde is die verderf, hulle God is die buik en hulle eer is in hulle schande. Hulle bedenkt aardse dingen. En ook in ons tijd is dit een gevaar. Dat ons focus verschuift van Jezus en exclusief Jezus naar, en van zijn koningschap en zijn eer naar mensen, rails, olief. Bij kerken het al veranderd in een type van motivational training centers, waar mensen aanwijzingen krijgen om hun leven te verbeteren en aangenamer te maken. Nou, als onze aandacht schuift naar ons leven hier op aarde en ons lichaam, dan net ons geword zoals die mensen rondom ons. Ongelovigers, wat net hier en nou leef, wat ook hulle buik genot, hulle God maak, en geen grote doel ken nie. Nou, dit is die eerste gedeelte, follow Paul's example, volg Paulus' voorbeeld. Nou kom ons bij die tweede uit. Hoe zal ik leef? Is die vraag, leef als burger van die hemelse koninkrijk, live as a citizen of the kingdom of heaven. En dit wordt duidelijk in vers 20. Want ons burgerschap is in die hemelen, van waar ons ook als verlosser verwacht die Heere Jezus Christus. Nou, we zullen het niet dadelijk optellen, maar Paulus gebruikt een heel duidelijke illustratie voor die plek van christenen in die wereld. Want hij schrijft aan mensen in Filippi. En Filippi was een Romeinse kolonie met bijvoorrechten. Je weet misschien, de Romeinse Rijk het ontstaan vanuit die stad Rome. En hulle het de legioenen van soldaten uitgestuurd en die hele gebied rondom de Middellandse Zee in bezit genomen, veroverd. En om al die oorwonnen landen in bedwang te houden, het hulle Romeinse gouverneurs aangesteld, provincies ingedeeld en ook plaatselijke diversiteit toegelaten. Maar hulle wou natuurlijk ook die cultuur beïnvloeden en een eenheid daarvan maken. En daarom met hulle afgetreden Romeinse soldaten oor die hele rijk laat woon. En daar die soldaten het grond bezet en was dus bijvoorbeeld inwoners van die stad Filippi. Maar hulle identiteit was in Rome, die hoofdstad. Hulle het dus als kolonisten in een vreemde en vijandige gebied gewoon. Met die doel om die cultuur te beïnvloeden. Nou, ik denk, je begint die overeenkomst met christenen al zien. Want ons burgerschap is in die hemelen, maar ons wonen op aarde. Ik woon hier in Zuid-Afrika. Ik kan een huis bezitten, een bezigheid opbouwen. Ik kan hier in Johannesburg werken. Ik kan mijn stem uitbrengen in die verkiezings. Maar ik behoor aan die koninkrijk van die hemelen. Mijn thuis is niet hier op aarde. Nie. Mijn identiteit ligt in die hemelse koninkrijk. Om goed op aarde te kan functioneren En om hier nuttig te wees en God te dien, moet ek mooi onthou dat my burgerskap in die hemel is. Dit is my roeping om my identiteit as burger van Jesus se koninkryk uit te leef in 'n vyandige gebied. Jy en ek bly in die wêreld om sout te wees, sê Jesus in die bergrede, om die geur en smaak van die koninkryk van die hemele te versprei. Ons mag nie aanpas en assimileer nie. Wat sou gebeur as die afgetrede soldate, die koloniste, meer lief geraak het vir die nuwe land, vir Griekeland, meer as vir hulle vaderland, Rome? Dan sou hulle aanpas en nie meer vir die Romeinse Ryk nuttig wees nie. Nou, Paulus se burgerskap in die hemel verander sy lewe op aarde en maak hom bereid om selfs vir Jesus te ly. Ons is burgers van die koninkryk van die hemel. Ons is 'n kolonie van die hemel op aarde. Maar as ons aanpas en assimileer, verdwyn ons as 'n druppel ink in 'n groot swembad. Die fokus van ons lewe moet teenoorgesteld wees aan die mense rondom ons. Hulle aandag is vandag gerig. Hulle wil die beste maak van hulle lewe op aarde. Mense wat nie vir Christus ken en hom nie volg nie, leef vir hulle self, vir hulle buik. Maar hulle dans op 'n vulkaan. Wat maak ons as Christene op aarde tussen hemelvaart en die terugkeer van Jesus? Ons het groot geword in die kultuur van ons land, maar toch is dit vreemd vir ons, want ons is burgers van Jesus' koninkryk. Ons leef soos koloniste in 'n vyandige gebied. En daarom moet ons heeltyd weer oriënteer, kalibreer, soos met 'n kompas, wat jy moet kalibreer, sodat dit die regte rigting aanwys. Ons moet heeltyd weer oriënteer en kalibreer op die koninkryk van die hemele. En daarvoor het Paulus sy voorbeeld aan ons nagelaat. Of jy een huis bou of koop, of jy geluk soek in een huwelik, of een gesin begin, of jy bevrediging vind in jou werk, al die dinge kry betekenis in Gods koninkryk. Ons geld en besittings, en ons tyd en ons energie, moet ons in die lig van Jesus' koninkryk verstaan. Jy kan dit net goed gebruik, as jy dit aan sy koninkryk onderwerp. En dit bring ons by die derde gedeelte, verwag jou redder uit die hemel. Expect your savior from heaven. Die derde deel van die preek gaan oor die laaste gedeelte van die tekst natuurlijk, ons verwagting vir die toekoms. Waarna sien ons uit. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook ons verlosser verwag, die Heere Jezus Christus. Van waar ons ook as verlosser verwag, die Heere Jezus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante sal verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardoor hy ook alles aan homself kan onderwerp. Ons verwag Jesus als verlosser en hy sal ons lichame verander. As ek nadenk oor ouer word, dan wonder ek. Ek denk iemand het dit nog onlangs gesê. Is ou mense heel wat meer met die hemel bezig as jong mense? Hulle is toch heel wat nader aan die hemel in veel gevallen. Vir een bejaarde persoon is die grootste deel van sy leven voorbij, dan kyk een mens daar ook meer voor en toe, as iemand wat nog baie van die leven hier op aarde verwag, en nog baie planne het. Maar toch is dit glad nie gewaarborg, dat mense sy perspektief naar die hemel skuif, as jy ouwe word nie. En daar het jy dit self ook achtergekom. Lichamelike klachten, siekte, beperkings, kan jou somber en negatief maak, sodat jy net daarop fokus. Baie oudhuise, sê mense, is nie lekker plekke nie, omdat baie van die mense daar sukkel en klaar. Maar daar kan ook ander rede wees. Ons voorstelling van die hemel is nie baie konkreet nie, omdat ons so min inlichting daaroor het. Hoe lyk dit? Ons weet nie precies nie. Ons kan nog steeds op 'n positiewe manier vorentoe kyk, ook as jy oud is, maar die gebrek aan inlichting kan ons verhinder om baie daaroor te dink en positief te praat. Nou, laat ons aandag laat skuif. Ons vraag dikwels die verkeerde vraag. Waarna sien ons uit? Hoe sal dit lyk? Sal ek my vrou of man, my pa of ma, my kind herken en weer ontmoet? Dikwels hoor jy dat mense wat na aan die dood is, daarna uitsien om geliefdes weer te sien, wat eerder gesterf het. Maar kyk nou waar die Bybel ons aandag op rig. Luister na vers 20 en 21. Ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook als verlosser verwag die Heere Jezus Christus, wat ons vernederde lichame van genade van gedaante sal verander. Ons vraag behoort dus nie te wees, wat kan ons verwag, hoe sal dit lyk nie? Maar die vraag is, wie verwag ons? Ons verwag ons Heere Jezus Christus als verlosser uit die hemel. Ons moet nie fantaseer oor hoe sal dinge lyk nie, of ons sokker of golf kan speel, of een fancy motor kan ry, of mooi ruimtereise kan maak nie. Ons focus moet wees op die persoon van ons verlosser. En daar is twee redes hoekom Jezus in die sentrum is. Eerstens gee hy vir ons alles wat God beloof het, vernieuwing, genesing, vrede, geluk, eeuwige vreugde. En in die tweede plek, nog belangriker, hy is self die vervulling van al daar die verlangens en beloftes. Want vrede, vernieuwing, versoening beteken lewe in Christus. Die goeie nuus is nie dat God ons allerhande mooie dinge beloof het nie, maar dat hy homself vir ons gee. Die eeuwige lewe is nie een oneindige bestaan wat op zichzelf mooi en lekker is nie, maar die eeuwige lewe is ongestuurde gemeenskap met God. Ze zullen in Engels zeggen, God is the gospel. God is zelf die goeie nuus. Ons verwacht onze redder. Ons aandacht wordt getrekt naar Jezus als persoon. Hij wat die redding, herstel en genezing gee in een verhouding met ons. En Paulus noemt dan specifiek hier die transformatie, die verandering van ons lichamen. Ons lichamen lijden namelijk onder die gevolgen van die zonde. Dit valt uit elkaar uit, dit wordt zwakker. Die liggen in ons oor verdof. De kracht in ons spieren verzwak. Zoals die barometer wijst dat de tornado nader komt en schade zal aanrichten, zo wijst ons lichamen dat die dood nader komt. En is die gevolg van die zonde. Ons lichamen is vergankelijk en verzwak naarmate die tijd aanstapt. Maar ons cultuur verheerlijk eindelijk die lichaam. Zodat mensen met een gaaf en mooi lichaam groot invloed kan hebben. En baie kans het om geld te maken. Denk maar aan flicks, TV-programma en advertenties, die hele fashion industry. En baie mensen leef terwijl hulle jong is, alsof hulle lichaam altijd mooi en sterk sal wees. Maar christenen weet hoe kortstondig lichamelijke skoonheid en kracht is. Paulus praat van die lichaam van ons vernedering. Eindelijk sê hy die lichaam van ons nederlaag. Want in die paradijs, onthou, God het vir hulle krachtige en mooie lichamen gegee. En as jy kyk in die eerste millennium van die geschiedenis van die mensheid, was die lichamen nog so sterk dat dit 1000 jaar kon aangaan. Mensen kon 1000 jaar oud worden. Zo sterk was die lichaam. En nou is die limiet slechts 120 jaar. En die meeste mensen komen niet verder of komen niet eerst bij die 80 nie. Allemaal wil oud worden. Maar niemand wil oud wees nie. Vanweer die lichamelijke krachten, klachten en gebreken. Nou denk dus net hoe realistisch die Bijbel is. Mensen wat dansen op een vulkaan, kan baie pret hee. Maar sluit hulle oor voor die werkelijkheid. Dat hulle lewens is wat hulle dit nou geniet, baie vinnig en baie pijnlijk voorbij sal wees. Plek daarvan om te party, kan hulle beter sporen maken, so ver as moeilijk van die vulkaan af wegvlug. Die mensen wat van hulle buik hulle God maak, kan vandaag nog lekker leven en gezonde lichamen heen. Maar die schrift is aan die muur. Die vernederde lichaam gaan hulle inhaal. En dan blijft er niks van hulle optimisme oor nie. En jy sien waartoe dit lei, as jy hoor en sien in landen soos Nederland, dat daar een doodskultuur gegroeid het. Mensen wat terminaal ziek is, maar ook mensen wat niet meer gelukkig voel of vervuld voel nie, kan hulle leven beëindig op die tijd dat het vir hulle pas. Dit is hulle recht. Nou, baie mensen vindt christenen maar pessimistisch. Maar op die einde van die dag moet ook die mensen wat optimistisch is en net voor hulle self leef, toch die dood onder oor zien. Hulle pret en optimisme was een illusie. Dus wat is nou verstandiger? Om te erkennen dat je een sterfelijke lichaam hebt? Of om te maken alsof jouw lekker leven op aarde nooit zal ophouden? Totdat je in die muur van die dood vastloopt. Maar dit is nog niet al, nie. Die christelijke geloof geeft vaste hoop voor die toekomst. Die mensen wie ze buikelen God is, kijkt niet verder als die dood niet. Hulle het geen hoop tijdens en na die dood niet. Maar ons perspectief reikt verder. Voorbij die dood. Ons het hoop. Jezus zal die sterfelijke lichamen van gelovigen veranderen en gelijkvormig maken aan zij verheerlijkte lichaam. Nadat zijn lichaam aan die kruis gefolterd en doodgemaakt was en in die graf gelegd was, het God zijn lichaam nuut en vol heerlijkheid opgewekt en voor hem een geestelijke, onverwoestbare lichaam gegeven. En daar die lichaam kan niet meer door ziekte, pijn, dood of oordeel geaffecteerd worden, of beschadigd of vernietigd worden. En die belofte van Jezus' opstanding is een waarborg van die opstanding van elke gelovige. Dat hij voor onze lichaam zal geven wat duizenden malen mooier is als hier die geskeurde tent waarin ons nou woont. En hoe kan je zeker wees daarvan? Nou kijk maar, in die 40 dagen na zijn opstanding, het Jezus om aan zijn discipels getoond en zoveel tijd met hulle spandeer, dat hulle oortuig was dat dit rechtig Jezus was, dat hij opgestaan het. Hulle het hom baie goed gekend. Peter was enig iemand in die wereld. 500 mensen het op diezelfde moment Jezus ontmoet, na zijn opstanding, 1 Korinthe 15 vers 6. En hulle was nog aan die leven, die meeste van hulle, terwijl Paulus dit geschreven het. Mensen konden het nagaan. Hij had niet geliegd, niet. Dus zijn opgewekte lichaam was herkenbaar. Dit is Jezus. Maar het was toch anders, verheerlijk, onverwoestbaar, geestelijk. En met daar die lichaam het Jezus naar de hemel gegaan. Zijn verheerlijkte menselijke lichaam is thans in die hemel aanwezig. Hij zit met daar die lichaam aan die rechterhand van God. En God heeft beloofd om ons lichamen aan zijn verheerlijkte lichaam gelijk te maken. En zijn lichaam in die hemel is die waarborg, die onderpand daarvoor. Nou broers en zusters, dit bepaalt ons toekomst. Niet net ons zielen is gered en gaan naar Christus toe niet. Op die dag van zijn wederkomst wordt alle gestorven gelovigen met hun lichamen verenigd. En hulle krijgen een lichaam, zoals die lichaam van Christus. En al die gelovigen, wat daar die dag nog aan die leven is op aarde, hun lichamen worden in een oogwenk veranderd. En hulle ontvangt ook die geestelijke, onverwoestbare lichaam, zoals Christussen. En dit wijst hoe belangrijk ons lichaam voor God is. Dit slijt, dit wordt oud, dit valt uit elkaar uit, dit wordt zwak en partijkeer onaantrekkelijk. Maar Jezus zal dit bevrijden uit die tronk van die dood en zonde. Hij maakt dit nuut, schitterend, onverwoestbaar. En dit is een geweldige vooruitzicht. Hij zal dit doen met die kracht waarmee hij alles aan hemzelf kan onderwerpen. Die kracht dus waarmee koning Christus die hele schepping aan hem onderwerpt, gebruikt hij om jouw lichaam nuut en mooi te maken. Zijn koninklijke macht gebruikt hij om jou en mij zwak klein lichaampjes te genezen en nuut te maken. Ons lichaam telt dus voor hem. En het is een belangrijke plek in Gods plan. Niks is te klein of te zwak of te lelijk voor hem nu. wonderlijk. Laat het jou niet op een nieuwe, hoopvolle manier naar jouw huidige lichaam kijken. En met daar die nieuwe lichaam zal ons voor eeuwig samen met Christus leef. Tot zij eer leef en om dien. En in daar die lichaam zal ons God zien en voor eeuwig zijn aanwezigheid en liefde geniet. Dit is die heerlijke perspectief waarmee ons nou, vandaag en morgen op aarde mag leef. Ons leef niet in een illusie nu. Dat ons maakt alsof ons huidige lichaam alles is en nooit broos zal worden en niet zal sterven. Je christenen is realistisch. Maar ons is ook niet negatief en moedeloos. Nie. Ons heeft juist hoop. En dit krijgen ons van ons Heer Jezus Christus. Wat door zijn opstanding ons voorgegaan heeft in die nieuwe leven. Met de verheerlijkte, geestelijke, onverwoestbare lichaam. Dus ons is hemelse kolonisten. Wat op aarde woon en werk en leef. Ons hart is in de hemel. En ons voeten is hier op die grond. Leef als burger van die hemelse koninkrijk. Leef met die hemel in jouw hart. Zodat jij op aarde die geur van die hemel kan verspreiden. Leef met vreugde en hoop. Ook wanneer jij ziek is. Of jouw lichaam zwakker wordt. En dingen moeilijker gaan. Jouw redder Jezus zit in die hemel met een verheerlijke lichaam. En jij zal aan hem gelijk worden. Amen.
en in u ante snoer van lieflikhede.
Laat ons aanbid. Let us pray together. Vader in die hemel, ons dank u dat u vir ons die perspektief van uw koninkrijk gee. Ons dank u dat ons als gelowiges burgers van die rijk in die hemel is. En dat u ons voortdurend herinner aan ons identiteit. Aan ons Heer, aan uw beloftes en aan die toekomst. Heer, ons wil vragen dat u voor ons geloof zal geven om mooi te luisteren naar hierdie boodschap en hierdie belofte, zodat dit ook rechtig ons dagelijkse leven hier op aarde zal beïnvloeden. Laat die koninkrijk van Christus zo in ons harte woon en regeer, dat dit ons voeten richting geeft. En dat ons die geur van uw koninkrijk hier op aarde mag verspreiden, zoals kolonisten in een vijandige gebied. Heer, gee ons die kracht om dit te doen. Wil u voor ons geloof geven dat ons aan Christus vasthoudt en hier op ons eigen kracht dit probeert doen. Gee ons ook die kracht en die volharding, die geloof om daarmee aan te gaan als dit leiding zou veroorzaak, soos in die leven van Paulus en in baie christenen al gebeur het. Want het is juist dan dat ons besef hoe waardevol Jezus is en hoe meer uitnemend hij is als enig iets hier op aarde. En het is juist dan dat ons die keuze moet maken. Wil u voor ons die geloof gee om dit te kan doen. Heer, ons bid voor ons land met verkiezings wat om die draai is. Ons bid dat u mensen die wijsheid zal geven om een rechte keuze te maken, wat die land ten goede zal komen. Ons bid dat u mensen zal laten verkiezen en zal aanstellen, wat die land weer mag herstellen, zodat dingen weer beter mag gaan. Dat structuren en belangrijke organisaties van die regering nie verbrokkel sal raak nie, verder afgebreek sal word nie, maar weer opgebouw mag word, zodat daar recht en gerechtigheid sal heers, orde en veiligheid, en dat het goed sal wees om hier die land te woon. Hier ons besef ook dat hier die land nie uw koninkrijk is nie, dat ons belofte sê dat uw koninkrijk sal kom en die hele wereld sal vervul, en dat u nie gebind is aan een land nie. Dat ons toekomst ook niet in hierdie land heen. Help ons ook om dit te beseffen. En om zo op die rechte manier te bid en keuzes te maken en te lief voor u. Heer, ons bid voor ons lidmaten, ons dank u voor zuster G. Hoers, wat vandaag haar verjaarsdag mag vieren. Ons dank u dat zij oud mag worden, dat ze zoveel jaren van u gekregen. Maar ons weet dat het ook met moeites gepaard gaan, help haar om samen met haar man haar oor op uw koninkrijk gericht te houden. Gee hulle dagelijks die vreugde dat hulle u ken en dat, hulle in, dat u in hulle wil woon. En laat die belofte dat Jezus ons zwak lichamen zal verlossen voor hulle ook hoop gee en die kracht om als gelovigen op aarde te leven. Ons dank u dat ons vandaag aandacht mag geven aan al die moeders in ons midden. Ons wil die moeders in ons levens eer, omdat u hulle zo'n belangrijke plek in ons levens gegeven hebt. Om ons in die wereld te brengen. Om ons te verzorgen toen ons baie zwak en hulpbehoevend was. En om ons samen met die vaders in ons midden ons die pad van Christus te wijzen en ons zelfstandig te maken. U maakt allemaal wat de gelovige moeder heeft geweldig rijk. Ons dank u vir die geloof van die maas in ons gemeente. En ons bid dat u hulle liefde, gezondheid en kracht sal gee om vir hulle gesinne te sorg. Seën ook die swangere susters, gee hulle gezondheid en kracht om die swangerskap tot 'n goeie einde te bring. Seën die geboorte van hulle babas. Ons bid dat u vreugde in al die gesinne sal gee, sowel by die maas as by die paas en die kinders. Heer, ons dank u dat gister een vrouwe saamtrekdag gehou kon word, dat het opbouwend was vir allemaal wat daar was. Dank u dat u daar die moontlikhede gee, en ook vir die samesang wat gehou kon word. Ons dank u, Heer, dat die mans ook by mekaar kan kom en uw naam kan prijs. Heer, ons wil afsluit met die gebed wat u vir ons geleer het. Onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkrijk kom. Laat uw wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We are now going to listen to the will of God, and he has given that to us so that our steps would be going in the direction of his kingdom and we would glorify God in everything we do. Dus laat ons nou naar die wet van God luister, zodat het ons voetstappen zijn richting zal bepalen en ons God mag eer in alles wat ons doen. Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, Yahweh, jou God, wat jou uit Egypteland uit die slavenhuis uitgeleid het. Vers 3. Jy mag geen ander gode voor my aangesig heen nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat in die water, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Vers 7. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dagen moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Vers 11, want in 6 dagen het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat erin is, en op die 7e dag het hy gerus. Daarom het Yahweh die Sabbatdag geseën en het geheilig. Vers 12, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God vir jou sal gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan wil ek vervolgens lees uit Galatiërs 2 vers 20, oor die focus in ons leven. Dit sluit aan by die tekstgedeelte wat ons al gelees is. We read now Galatians 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. En laat ons nou skrifberuiming 41 sing, wat gaan oor suiwer leef in 'n vyandige gebied. So we sing together skrifberuiming 41 about holy lives in enemy territory. Ons mag nou ons offergaves aan de Here aanbieden. Dit is dus voor die conferentie wat gehouden wordt. En die tweede collecte is voor hulpbehoevende studenten. Let us now give our offerings to the Lord. And then we sing as our final song this morning, Schriftberijming 50, verse 1 and verse 4 to 7. And this is also a song about how we live on earth with the expectation that we have based on his kingdom. And that will also be our protection on earth. Dus ons zing aan die einde Schriftberijming 50, vers 1 en 4 tot 7. Dit gaat erover dat ons verlangend op die komst van Christus wacht en dat hij ons beschermt in ons leven hier op aarde. Laat ons nou die zegen van God ontvangen en dan in vrede weer huis toe gaan. We may now receive the blessing of our Lord and go to our homes in peace. Die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met u allemaal. Amen.
Amen.
Ik denk dat het is een boel.